Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.
Heb jij het coronadebat nog gekeken?
Ik heb wel nog naar het coronadebat gekeken, maar het werd op een gegeven moment zo laat. En op een gegeven moment...
Hoe laat?
Nachtwerk. En late avond, in ieder geval very late night. En op een gegeven moment ging Hugo de Jonge... Ging het zo de diepte in bij Hugo de Jonge dat ik dacht, het is muy interesante. 3 maanden geleden. Maar nu denk ik, nou, ik haak even af. Dus ik ben op Netflix een film gaan kijken. Is dat heel erg?
Hij zit lekker in zijn vel. Hugo de Jonge die denkt, ik heb de zaakjes weer een beetje onder controle. Vaccineren. En hij wordt nog breedsprakiger dan hij al was vorige week.
Zeker. En dat merkt hij ook weer bij de coronapersconferentie. Waarbij het doel nog steeds is om ze onder het uur te houden. Dat is ook echt de afspraak. De woordvoerders en de communicatiespecialisten van de overheid. Die vinden dat heel belangrijk. Laten we het kort houden, kort en bondig. Maar wat je merkt, als je een vraag stelt aan Mark Rutte tijdens de coronapersconferentie, dan is de kans best groot dat Hugo de Jonge daar even op inhaakt en dat zijn antwoord langer is dan het antwoord van Mark Rutte. En dat is soms tot een beetje irritatie van de mensen daar in de zaal.
Iedereen die dat ziet ook.
Ik bedoel irritatie bij de het ondersteunend communicatiepersoneel, zou ik maar zeggen. Ik heb wel wat gebaren ook gezien. Ik heb een woordvoerder zo op zo'n loge zien tikken. Zo. Richting de heren vooraan. Ik weet niet of het bij Mark Rutte en Hugo de Jonge ook dat denk ik aankwam, maar ik zag het gebeuren.
Dit is Nieuwsroom Den Haag. Ik zeg het er maar gewoon even tussendoor. Met Thomas van Groningen, Sophie van Leeuwen, ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag vrijdag 14 mei.
Ik was ook namelijk als allerlaatste aan de beurt. Of één na laatste.
Ja, waarom is dat eigenlijk? Want je hoort toch ergens aan het begin te zijn. Je hebt een live uitzending. Die gaan altijd vooraan.
Nou, dat redden we dus nooit. Want je moet dan zelf eerst live, toch? Dus na 20 minuten of een kwartier. Ja. Dan moeten we eruit. Dan rennen we die zaal uit. En dan is het hallo. Ja, nou zal juist een beetje duiden wat er gebeurd is. Kom weer terug in die zaal. Zijn alle beurten overgeven aan het AD. Het Reformatorisch Dagblad.
Cosmopolitan zat ik na deze keer. Niks. Prima blad hoor, Cosmopolitan.
Maar... Geen idee, ik lees hetzelfde.
Maar wat het punt is wij zenden maar een half uur van de coronapersconferentie uit. Dat is de afspraak die we bij BNR hebben. Omdat een uur onze luisteraar vindt meestal de vragen die in de tweede helft van het uur zitten niet meer zo interessant. Dus,
ja, maar daar zit jij. Dus dan missen we als luisteraar jouw vragen.
Nou, wij zenden dus uit tot half 8. En het is best interessant. Want in het begin was het nog wel eens zo dat zo rond 12 minuten over, 13 minuten over het hele uur. Na 7 uur. Dan zijn we toe aan de vragen. En dan beginnen ze, wie kan ik het woord geven? NOS krijg je dan. Nou, ja. En dan komt daarna RTL, SBS. En we hebben een paar keer hebben we dan afgesproken met de Rijksvoorlichtingsdienst van kunnen wij daarna? Want wij zijn ook live. En dan redden we dat nog net voor het einde van het half uur. Dat onze vragen erin zaten. En dat we dan onze eigen vragen nog hadden uitgezonden. Maar die teksten van Mark Rutte en Hugo de Jonge die worden steeds langer. Waardoor dat dus niet meer te halen is. Wij kunnen onze eigen vragen...
Dus dan moet je eigenlijk voor de NOS om nog in dat half uur te blijven.
Ja, dat gaat ze natuurlijk nooit doen.
Nou,
dat begrijp ik ook.
Nee. Nou, ik ga vragen of wij als eerste mogen volgende keer. Want ja, hoeveel persconferenties hebben we eigenlijk nog? Ja,
nou, daar heb ik...
Eén Juno, toch?
Daar heb ik wel een nieuwtje over.
Oh, vertel.
Ik kan denk ik inmiddels met enige zekerheid zeggen dat het doel van het kabinet is om nog maar 2 coronapersconferenties te houden.
Wauw.
Betekent dat heel de corona klaar is?
Dan zijn we daarna, ik weet niet of we dan helemaal klaar zijn met corona, maar daarna gaan we in ieder geval niet meer in dat zaaltje met dat blauwe wandje in het ministerie van Veiligheid en Justitie zitten. Er worden er nog 2, dat is namelijk de eerstvolgende stap in het openingsplan. Dat is op 1 juni.
God, krijgen we Juno weer.
Ja, dat maak ik jezelf
maar
even van.
Maar we hebben toch 5 stappen of zo in het openingsplan?
Nou, we hebben nu net stap 2.
Meerdere persconferenties.
Ja, dus voor stap 3 krijgen we dan op
een persconferentie. Dan krijgen we voor stap 4 een persconferentie. En stap 5 in het openingsplan is...
We zijn klaar.
Hey, alles kan en alles mag. En dat wordt geen coronapersconferentie. Dat gaan ze op een andere manier doen. Heb ik mij laten vertellen. Dus hoe ze dat doen, weet ik niet. Maar dat is het zover in het najaar. Dat het idee is dat het dan geen crisis meer is. Maar dat het dan... eigenlijk afwikkeling is. En daar zal ongetwijfeld een persmoment zijn dat Mark Rutte en Hugo de Jonge ergens...
Ja, als wel ergens een keer een fles champagne of zo.
Als Mark Rutte en Hugo de Jonge dan nog dezelfde functie hebben als dat ze nu hebben in het najaar.
Ja. Nou, Mark Rutte misschien wel.
Mark Rutte misschien wel. De Jonge Misschien een andere post. Misschien ook. Maar het doel is dus nog 2 coronapersconferenties. Dat is best bijzonder, want we zien het als een soort van traditie. We hebben er nu geloof ik iets meer dan 30 gehad.
En wat moeten we dan doen om 7:00 s'avonds?
Op dinsdagavond. Wat moeten we dan gaan uitzenden? Nee, maar dit vind ik zelf een aardig nieuwtje.
Maar dat vorig jaar zeiden ze ook heel optimistisch. Ja, we stoppen met de crisiscommunicatie, met het overleg. Het is klaar. De crisis is voorbij.
Ja, jij voorspelt nu een 4e of een 5e golf.
Ja, weet ik veel. Mutaties wereldwijd is er volgens mij een toename van het aantal besmettingen. Een grote toename. En het loopt uit de hand. En er zijn mutaties en die komen hierheen.
Ja.
Dus ja, weet je het
maar
echt
is
zeker?
Het nou echt omdat we klaar zijn met dat virus? Dat het daarom niet meer nodig is? Of is het misschien ook dat die persconferenties uitgewerkt zijn langzamerhand? Dat er sowieso niet meer zoveel mensen kijken?
Ja, we houden ons er niet meer aan. Ja, dat is waar.
Nee, ik kwam net met de metro hierheen. Er zijn wel mensen met mondkapjes op.
Dat is ook een punt. En je kan je ook voorstellen, maar dan zit ik echt even door te denken. Stel, er komt een nieuw kabinet dit najaar. Met een nieuwe bestuurscultuur. Dan kan je je afvragen of de manier waarop we de coronabesluiten hebben genomen de afgelopen 2 jaar, zonder daar altijd wel kritiek op te willen hebben, kan je je afvragen of dat nog past in een nieuwe bestuurscultuur.
Eerst een persconferentie voor het volk en daarna de Tweede Kamer informeren.
Precies. Misschien gaan we dat ook wel anders doen.
En goed dus punt. Dat gaan we anders doen.
En dan, ja,
maar eerst een debat met de Tweede Kamer.
Nee, ik ga je tegenspreken. We hebben van de week een prachtig debat gezien over de informatie.
Ja.
De fase waar we zijn. De formatie, maar dan dus met de informateurs nu. En eigenlijk is volgens mij de conclusie van die hele dag vergaderen, nou de halve dag, want daarna kwam jouw coronadebat nog. Die nieuwe bestuurscultuur, die komt er niet. Iedereen accepteert dat alles blijft zoals het is. Er zijn een paar kleine dingetjes die gaan veranderen. Maar voor de rest, het is niet zo dat er nu iets aan de cultuur in de politiek veranderd is. Want dan zouden ze er al mee begonnen zijn. Dan zou je al af en toe kleinere of grotere dingetjes merken. Nou, wat hebben we hebben nu?
De agenda van de ministerraad wordt openbaar.
Ja,
er
zijn een paar kleine procedures
dat
veranderd.
Dat is sinds een paar weken.
Dat is waar. Daar is iets.
Maar dat was al zo.
Dat is inmiddels gebeurd. Maar bijvoorbeeld dat er dan met de coalitie alvast wordt afgestemd wie de volgende informateur mag worden, mevrouw Hamer. En dat met een heel aantal partijen niet wordt overlegd. Terwijl dat per traditie altijd in een speciale vergaderzaal in een grote sessie met alle fractievoorzitters erbij is. En dat het dan in een motie wordt aangekondigd door Mark Rutte. Trouwens, die motie werd niet door Mark Rutte voorgelezen.
Dan stel ik voor dat we van start gaan met het debat. En allereerst wil ik het woord geven aan de heer Rutte van de VVD voor zijn eerste termijn. Gaat u gang.
Voorzitter, dank. En eerst dan voor de administratie. Er komt zo direct in de termijn van mevrouw Kaag van D66 een motie van haar en mij, waarin wij een voorstel doen voor het vervolg. En inderdaad ook een naam suggereren voor dat vervolg.
Mark Rutte zegt, er komt straks van iemand van mij, voorgelezen door mevrouw Kaag.
Hij sprak weer namens Kaag.
Ja, precies. Mevrouw Kaag gaat straks mijn motie voorlezen, waardoor dus niemand aan Mark Rutte vragen kon stellen over die motie, want die was er nog niet. Dat is een politiek trucje om controle te houden, om niet kwetsbaar te worden. Ik zie op allerlei plekken, en aan het eind van het debat, want dat is eigenlijk het belangrijkste, aan het eind van het debat zei iedereen, oké, nou dan wordt het dus Hamer. Nou, dan gaan we dat maar doen. En er gaat niks veranderen.
Nou, dit is niet waar.
Ja, stellig
voel
overtuigd.
Ik voel me nu
in
bijna
al mijn vezels voel ik dit.
Ik ga even de advocaat van de duivel spelen hier.
Gelukkig,
Rutte heeft best uitgebreid in dat debat op vragen van Esther Ouwehand. Heeft hij op een gegeven moment zette die 4 pijlers neer. Hè, waarvan hij zegt, dit zijn de 4 dingen die waarvan ik denk die we anders moeten doen. Dat zijn zijn radicale ideeën. Of hij had er tegenwoordig een ander woord voor.
Ja, hij nam het wel een beetje terug. Dat het misschien toch niet zo radicaal was.
Nee.
Maar ja, hij wil wel een aantal zaken anders gaan doen. En dat vertrouwen moest hij dan proberen te winnen.
En dan heeft hij dus over het menselijk gezicht dat terug moet bij de overheid. Nou, stelt hij dus een soort van organisatie voor waar mensen die in opleiding zijn bij de overheid kunnen gaan werken, die daar de telefoon opnemen. Dus jij loopt vast bij de Belastingdienst. Dan kan je die mensen bellen, die gaan het dan voor je uitzoeken. Hij heeft ook over meer geld voor de sociale advocatuur. Hij heeft over de rol van de Kamer die anders moet.
Op de dag. De dag na het debat over de informatie, zei Sander Dekker, ja, dat kan die minister-president wel zeggen, maar ik ben de minister van sociale advocatuur, van rechtsbescherming, en dat gaan we mooi niet doen.
Er komt niet extern meer geld bij, hè?
Nee.
Ze gaan misschien kijken of ze intern het zou kunnen organiseren.
Dus het is zo essentieel dat we dit niet gaan veranderen. Dat zei Dekker. En dat zei niet Mark Rutte. En Mark Rutte was natuurlijk ook de VVD-voorman en niet de minister-president in dat debat. Dus die mag andere dingen zeggen dan de regering, dat snap ik wel. En toch.
Maar dat kan de inzet zijn voor de formatie.
Ik denk dat dat de inzet voor de formatie wordt. Want je zag meteen ploemen van PvdA en Jesse Klaver GroenLinks daar ontzettend op hameren. Van er moet echt wel meer geld komen. En zo kan het niet langer. Mm-hmm. Dus dat gaan ze achter de schermen.
En dan had Sander Dekker kunnen zeggen, nou, deze regering heeft dat plan nog niet. Maar u weet dat er op het ogenblik een formatie gaande is. Maar dat zei hij niet. Hij zei, nee hoor, dit is wel goed. En er is ook eigenlijk geen probleem. Dat zei hij. Ja. Er is geen probleem. Ja. Er zijn maar 6% minder sociaal advocaten. Dat is helemaal niet erg.
Ja. En ja, maar zij blijven. Dat is ook onderhandelingstactiek, hè? Want dus, dat staat dan ook niet in het VVD-programma, hè? Dat daar iets moet gebeuren. Dat willen ze niet bij de VVD. Nee. Sander Dekker is ook van de VVD.
Ja, maar Mark Rutte wil het nu wel.
Ja, maar dan ga je dus niet nu al je kaarten weggeven. Want dan kun je, als je dus even voor, hè, de kaart voor de borst houdt, of daar nog niet iets echt aan wil doen, kun je in de formatie dan weer iets anders terugvragen. He, in ruil daarvoor, van GroenLinks en de PvdA. Dus dat zou heel dom zijn, politiek, om het nu weg te geven.
Ja, dat heeft Mark Rutte gedaan. Voor de onderhandeling heeft hij gezegd, oké, gaan we doen. Dus dat heeft hij dan gedaan, maar hij gaat het niet doen. Want ja, daar heb je gelijk in, welk getal daarbij hoort.
Ja, dat geldt ook voor het minimumloon. Hè? Het minimumloon wil VVD ook verhogen, maar hoeveel, dat staat er niet bij.
Nog zo'n dingetje, ja. Jij was aan het uitleggen waarom we wel degelijk de bestuurscultuur aan het veranderen zien al.
Die vier pijlers, eentje wil ik er even laten horen. Dat is wel een aardige. Nou, Mark Rutte, het heeft over ons in de Tweede Kamer. Want heeft het namelijk over wij als Tweede Kamer moeten ook iets anders gaan doen. En dan heeft hij het over vergevingsgezindheid.
Ik vind dat de cultuur die gegroeid is, en dat zeg ik als voorman van mijn partij, dat als er een fout wordt gemaakt, dat eigenlijk meteen de discussie is, die staatssecretaris of minister, wanneer treedt hij af, overleeft hij het debat, in plaats van eerst even ook met elkaar die discussie voeren en ook accepteren dat er fouten worden gemaakt. Ik pleit hier voor iets meer vergevingsgezindheid, mits wel lessen worden getrokken als er fouten worden gemaakt. En ik vind daar de politieke cultuur, mijn ogen, mijn opvatting, de afgelopen jaren niet de goede kant opgegaan.
Dus wat zegt de premier hier?
Vergeef mij.
Er is iets mis met de bestuurscultuur. De media moeten zich veranderen. Niet wij, de politiek. Nee, jullie buiten.
Misschien hadden we wel helemaal niet af hoeven treden over de toeslagenaffaire.
Als we vergevingsgezinder waren geweest.
Ik weet niet of hij dat zegt, maar hij zegt wel, en ik heb het vorige keer al een keer met jou in de podcast gehad over de hooivorkbrigade.
Ja.
Dat moet een tandje minder. Want dat zorgt ook voor een verrotte bestuurscultuur. Want daardoor, doordat je iedere keer, zoals Menno Snel destijds, met een paar hooivorken daar voor de deur van de Tweede Kamer staat, gaan bewindspersonen achter de schermen dingen zo doen dat de waarheid een beetje verhuld wordt of beter naar buiten komt. Anders word je weggestuurd.
Ja. En dan gaan we dus, ja, we hebben ook natuurlijk nu een nieuwe bestuurscultuur, toch? Dat we minder willen gaan lakken. Zwart lakken, wit lakken.
Ja.
Meer anoniem dingen van ambtenaren openbaar maken.
Maar dan moeten we dus niet bij iedere scheet roepen, het ruikt hier naar poep, dus de minister moet weg. Want dat werkt niet.
Ja, dat is de eerste vraag die jij en ik altijd krijgen, toch? Dan als het crisis is. En moet hij opstappen? Gaat hij opstappen?
Ja.
Ja.
Dat was dan moeten jullie voortaan zeggen, dat is niet een relevante vraag op het ogenblik, want daar zijn we nog lang niet.
Nou ja, jij gaat hem toch stellen, dat weet ik zeker, in Nieuwsroom. Als wij dan in Nieuwsroom komen.
Ik hou me heel erg in met die vraag juist.
Belangrijk debat vandaag. Gaat minister zus en zo het overleven?
Nee, die ga je in het Nieuwsroom niet vaak horen. Okay, okay. Je zou de archief eens terug moeten luisteren. Die komt op de radio vaker voor dan in die ene podcast die ik maak.
Maar goed, dat is dus ook onderdeel van de bestuurscultuur. Ik vond het trouwens wel lef hebben van Rutte dat hij dit zou zijn. De Kamer, er werd niet echt op ingehaakt daarna. In de interrupties?
Nee, hij gaf natuurlijk iedereen de schuld. Want elke fractievoorzitter werd gevraagd, en hoe wilt u dan radicaal het systeem veranderen?
Zet even de belcognac en de sigaar opzij.
Ja, maar daar snap ik niks van. Ik weet, die verwijzing snapte ik niet, maar dat is vast VVD-traditie om altijd met een belcognac te vergaderen. De andere partijen doen dat niet allemaal, denk ik, hoor.
Cognac drinken. Dat. Ik heb nog nooit
cognac. Ik heb eigenlijk geen vermoeden.
Ik heb nog nooit cognac gedronken.
Misschien moeten we dat dan een andere keer eens doen.
Het is ook niet zo lekker. Hey jongens, ik heb een mailtje van de bureau woordvoering kabinetsformatie binnen. Mariette Hamer geeft een persconferentie.
Vanmiddag?
Ja, om 12:00. Oh, dat redden we niet met deze podcast.
In deze podcast gaan we dat niet meer meemaken.
Een korte persconferentie en een toelichting op haar werkzaamheden en vragen van de media beantwoorden.
We kunnen misschien even nu hierin laten horen wat ze afgelopen, wanneer was het? Woensdagavond tegen mij heeft gezegd. Toen ze naar buiten kwam. Eerst ging ze naar binnen.
Ja, heel kort, want ik wil natuurlijk graag eerst even naar de Kamervoorzitter. Ja. Om de opdrachten in ontvangst te nemen.
Ja. Toen kwam ze naar buiten.
Na die motie van
gesprek
VVD
met
en
de voorzitter van de Tweede Kamer.
Ja, toen had ze een gesprek met Vera Bergkamp. En wat mij opviel, is dat mevrouw Hamer openhartig was, veel zei. En wat me ook opviel is dat in het verleden bij de verkenners en ook bij de verkenners en bij de informateur er een woordvoerder die normaal gesproken met de Rijksvoorlichtingsdienst werkt, maar nu gedetacheerd is bij de bureau woordvoering kabinetsformatie, zo heet dat. Die stond daarnaast. Mevrouw Hamer heeft die niet nodig. Die woordvoerder, dat viel mij al meteen op.
Die kan praten.
Die kan praten, die doet dat lekker zelf.
Nou ja, ik ben uiteraard van plan om de opdrachten zo goed mogelijk uit te voeren. We gaan de komende dagen even goed een plan maken. En ik hoop volgende week met een hoop gesprekken te beginnen. Natuurlijk allereerst met alle fractievoorzitters. Maar ik hoop eigenlijk ook wel, daar werd in de Kamer ook geloof ik voor opgeroepen. Allereerst natuurlijk ook met de jongeren te gaan praten. Dat was ik sowieso al van plan, als je mij een beetje gevolgd hebt. Maar ook bijvoorbeeld met een aantal getroffen sectoren. Want we gaan natuurlijk eerst goed kijken naar dat herstelplan. Want dat moet nu echt snel in de stijgers gezet worden.
Wanneer heeft u voor het laatst gebeld met mevrouw Bloemen?
Dat is denk ik een paar weken geleden.
Oh, dus het niet over het
hierover? Nee hoor. Nee,
want het kan natuurlijk gezien worden als een partij van de arbeid die hier deze taak op.
Nou, ik ben 6 jaar geleden naar de SER gegaan. En daar hangt bij mij op de Kamer nog mijn eerste interview. Waarvan ik zei, ik hou van allebei een beetje. Dat ging over werkgevers- en werknemersorganisaties. Maar je kan geen voorzitter van de SER zijn als je niet boven de partijen staat. En dat heb ik geprobeerd. Ik ga gewoon kijken met wie we wat kunnen doen. Maar we gaan eerst kijken wat de inhoud moet zijn. En ik ben gevraagd vanuit mijn rol vanuit de SER. Niet vanuit mijn rol vanuit de PvdA.
Dus eigenlijk wat zij voorstelt is het plan van Mark Rutte. Om eerst dat herstelplan te doen. En daarna aan de slag te gaan met een echte formatie.
Ik denk eigenlijk wel. Het is ook geen toeval dat Mark Rutte en Sigrid Kaag natuurlijk met het voorstel kwamen om mevrouw Hamer te vragen.
Ja, misschien.
Nee, omdat zij natuurlijk als SER-voorzitter ook al in haar gesprek met Cenk Willink, maar ook natuurlijk in de media al heeft laten weten dat zij bepaalde stappen nu heel belangrijk vindt. Haast is geboden. Haast is misschien het verkeerde woord. Snelheid. En dat het herstelplan er moet komen.
Maar dat maakt haar wel tot de machtigste vrouw van Nederland. Want weet je wat het grappige is? Achter de schermen is Hamer bezig. Dus het zou eerst mei worden, april, mei. Nu wordt het denk ik begin juni. Met het grote plan, het grote advies over de toekomst van de arbeidsmarkt.
Ja.
Dat is dus van Hamer een advies aan het nieuwe kabinet. En aan dus ja, eigenlijk de informatie waar ze dan zelf mee bezig is.
Ja, zij neemt dat.
Wat een rare dubbelrol krijg je dan.
Dat is toch gek?
Dat mapje neemt ze mee.
Ja, dus ze gaat zichzelf adviseren.
Ja, maar wel met uitonderhandeld dan weer in de polder. Hé, dat zouden we toch niet meer doen? We zouden toch eerst debatteren en dan met de polder gaan praten? Nieuw bestuurscultuur.
Ja.
Maar goed.
Dus toch niet. Of toch, ja, nou ja. Thomas had me bij. Nou nee, niet echt overtuigd.
En wat er dan nu gaat gebeuren, is dat zij gaat nu weer gesprekken voeren. Dat vertelde ze in ieder geval. En dat snel wel weer even met alle inmiddels 18. Want sinds ze benoemd is, is er één fractie bijgekomen. Met alle 18 fracties gaat ze een gesprek voeren. En daarna dus gaat ze dat uitkristalliseren. Maar we hebben haar wel gevraagd, andere journalisten ook, van is het nou haalbaar begin juni? Ik geloof 6 juni is de deadline die ze heeft. Daarvan zei ze, we doen ons best, maar het is wel een pittige taak. Dus ze liet al wel doorschemeren.
Cenk Willink ging het ook in 2 weken doen. Die kreeg 3 weken, maar het werd 4 of 5 of zoiets.
Precies,
hè?
Dus we gaan er nou niet vanuit dat er begin juni meteen een lijstje met 4 partijen of 3 partijen of 5 partijen ligt van dit gaat het worden.
Ja.
Dat gaat wel echt langer duren.
Ik heb ook nog mensen gesproken die haar beter kennen over wie zij is, over haar werkwijze. En die zeggen nou, ze heeft oneindig veel geduld. Ze heeft het pensioenakkoord natuurlijk uit onderhandeld. 10 jaar heeft dat geduurd. Dus dat is geen goed nieuws, denk ik, voor de timeline. Dat gaat misschien langer duren. En ze heeft een extreem doorzettingsvermogen. En ze kan eindeloos al die mensen verdragen waar ze dan mee moet discussiëren. Die fractievoorzitters. Ook iemand die heel goed oplet van in het gesprek. Van heeft die persoon wat extra aandacht nodig? Hè, om Wopke Hoekstra toch mee te krijgen in het proces. Mm. Dus een gevoel voor menselijkheid ook. Van hoe krijgen
de menselijke maat moet terug in de informatie.
Van het CDA mee. Nou ja, dus
zoiets.
Dus wordt wel gezien als iemand het zou moeten kunnen, dan is zij het.
Ja. Ik vond wel één ding vond ik interessant. Ik had een tweetje geplaatst. Die werd verder niet echt opgepakt door met de quote van Mariette Hamer. Die zei: ik heb altijd hoop over de vraag of het haalbaar is om een coalitie te vormen. Dan zegt ze: als je met politici gaat praten over de inhoud, dan kom je ergens. In die zin heb ik wel het gevoel dat het debat van vandaag een afsluiting was. En dat we verder kunnen. Dat zei Hamer over dat debat van het eindverslag van Cenk Willink. Waar we net al wat uit lieten horen.
Dus het debat over de nieuwe bestuurscultuur
was een afsluiting.
Ja, dat is klaar. Dat is geweest. We zijn klaar.
Ja.
En dat is het dan ook. Daarom, nog een reden waarom ik denk dat er echt, dankjewel Thomas, dat je dit nog even aanvult, dat er niks van terecht gaat komen.
Dit tweetje werd verder helemaal niet opgepakt, maar er was één iemand die retweette, vond ik aardig, met de tekst: een hamer ziet overal spijkers, la hamer ziet overal oplossingen. Wie was dat, denk je?
Weet ik niet.
Ja, ik heb het gezien. Het was Boekenstein.
Nee, Lodewijk Asscher.
Was het Lodewijk Asscher?
Ja. Toen dacht ik, hé, die zit natuurlijk ook. Die denkt, hé, wacht even. Hamer, die kent die goed. Hè?
Ik heb trouwens wel aan Ploemen gevraagd. Van, is het nou echt niet zo dat Mariette Hamer die gaat jullie toch lekker erbij trekken bij dat nieuwe kabinet? U gaat toch gewoon meedoen nu als Mariette Hamer ook meedoet? Die is notabene ex-fractievoorzitter van de PvdA. Zo lang geleden is dat nou ook weer niet.
Wat zei ze?
Nou, moet je maar even horen.
Ik hoop vooral dat mevrouw Hamer, en dat is volgens mij ook de opdracht die in die motie staat, dat mevrouw Hamer erin slaagt om in de volgende fase het over de inhoud te hebben en over oplossingen voor problemen van mensen. Kijk, ook de heer Rutte had daar weer zijn mond over vol. Maar tot nu toe mondt het in geen enkel concreet voorstel uit. Laat staan dat er geld bij komt. Dus er is echt een groot belang dat we het nu daarover gaan hebben. Hoe gaan we die problemen oplossen? Nou, prima. Mevrouw Hamer is daar denk ik prima toe in staat. We wachten af waar zij, hoe zij dat gaat aanpakken. Ja,
dus dit is niet voorsorteren op een kabinet plus PvdA.
Wat mij betreft gaan we nu over de inhoud praten. En ik zie mevrouw Hamer als voorzitter van de SER. En ik hoop zeer dat ze inderdaad partijen de komende weken gaat bevragen op inhoud. Wat zijn dan die oplossingen?
Hoe gaat het met uw vertrouwen na dit debat in die radicale idee van Mark Rutte?
Ja, hij heeft ze hier herhaald. Dus dat heeft niet tot een ander oordeel geleid, nee.
Dus er moet een tandje bij. Hij vraagt of u nog voorstellen wil doen.
Ik heb een verkiezingsprogramma vol met hele goede voorstellen. Om ervoor te zorgen dat mensen inderdaad niet meer vermalen worden in die overheid. Met een kinderopvang die gefinancierd wordt door ons allemaal. Enfin, ik ga dat allemaal niet voorlezen. Maar ik heb een heel programma vol met goede voorstellen.
Dus hij zegt eigenlijk tegen Rutte en de VVD: ik wil alleen maar meedoen als jullie ons verkiezingsprogramma overnemen. Oftewel, hier gaan we in de formatie
altijd,
over
natuurlijk.
Praten. En er moet geld bij, hè? Dat ging over de sociaal advocatuur.
Het thema waar we het net ook over hadden. En eigenlijk hoor ik bij haar ook heel veel ontwijkende antwoorden. Dat is ook niet de nieuwe transparante bestuurscultuur. Dus die niet, want het is niet
ze
alleen Mark
nee.
Rutte, niet alleen VVD. Nee, maar ze zegt ook geen ja. Ze gaat gewoon niet. Ja, dat is. We leunen achterover. Dan kijken wat mevrouw Hamer gaat doen. Ja.
Het woord bestuurscultuur komt niet één keer voor in het PvdA-verkiezingsprogramma van dit jaar.
Interessant.
Nee.
Maar goed, wel andere ideeën. Ik doe alleen even controle F bestuurscultuur nu. Hè? Dus misschien dat er
maar het grappige is, als je dus nu alles gaat uitonderhandelen, dus eigenlijk via de SER met de polder, met die adviezen over de arbeidsmarkt. Hè? We hebben natuurlijk ook Borslap al gehad en de commissie Borslap dat rapport. Je weet gewoon dat er een soort van breed draagvlak is. Dat heel veel ideeën, als we het hebben over inhoud, worden omarmd. Hè? Ook door partijen als GroenLinks en de PvdA, of juist. Dus daar zit een heel grote kans om wel degelijk met Ploemen en Klaver in zo'n kabinet te gaan stappen. Ze zijn het eigenlijk op veel vlakken eens over die inhoud.
Maar de mate waarin, dat zei je net al. Er komt geld bij of het minimumloon gaat omhoog, maar hoeveel?
Het gaat puur om de cijfers, de centjes en hoe gaan ze die uit onderhandelen.
En van de week hebben we natuurlijk ook gezien dat de werkgevers zeiden: nou, dat minimumloon, als dat omhoog gaat, dat is slecht voor de werkgelegenheid. Bovendien willen wij van de werkgevers dan wel graag een compensatie voor dat extra geld dat we moeten gaan betalen.
Ja.
Wat natuurlijk niet de bedoeling is van een hoger loon.
En zelfs de VVD vindt dat eigenlijk bedrijven meer belasting moeten betalen. Alleen dan vindt dat PvdA dat 40 miljard is of zo. Hè? Dus er zit een gigantische kloof tussen wat VVD en de linker partijen willen. Maar daar valt over te praten.
Alles is een kwestie
dat
van
hoor
geld.
Je haar eigenlijk zeggen.
Ja,
zeker. Ja.
We gaan wat partijen afsplitsen. Want daar kan je nooit genoeg van hebben. Hoeveel fracties hebben we nu? 18.
Maar ja. Is het nou zo, Sofie? Dat, stel, ik vind dat jij wat dingen zegt en doet. Je houdt je de coronaregels en zo. En je zet wat dingen op Twitter waar ik het niet mee eens ben. Kan ik mij dan afsplitsen van de Haagse redactie van BNR? Dat we dan twee Haagse redacties hebben.
Oh, dat is wel een interessant idee. En, dan mag jij altijd de vroege dienst doen. Dan begin jij gewoon om 6 uur.
Maar krijg je dan ook mijn eigen ruimte in het gebouw?
We gaan sowieso verhuizen. Hè? Oh, ja, en heb je die kliko's nou al opgehaald en gevuld?
Nee, nog niet. Nee, maar er is dus weer. Ja.
Wat is er met de kliko's?
Nou ja, we moeten al ons kantoor leeghalen.
Oh, dat is de verhuizing. Ja.
Alle troep die daar sinds hoe lang? 20 jaar ligt.
Ja, en dat zit al wel in kliko's inmiddels.
Nee, dat moet Thomas gaan doen, vind ik.
Daar liggen spullen. Ik ben echt dingen tegengekomen in onze kasten. Echt.
Oh ja.
Ik weet niet of ik dit mag zeggen, want het is helemaal niet AVG-proof. Maar er ligt bijvoorbeeld een archief van de parlementaire persvereniging ligt daar. Daar kom je hele beroemde parlementaire journalisten de allereerste voetstapjes in Den Haag nog tegen. De inschrijfformulieren en dat soort dingen en zo. Dat is machtig interessant.
Die gaat dus niet bij het profiel.
Die neem ik mee. Dat is historie, ja. Volgens mij.
Misschien moet Joost Vullings die even komen ophalen.
Die van voorzitter.
De voorzitter van
misschien
de,
handig.
Hoe noemen we hem
altijd? Anders neem ik het mee, dan bewaar ik het wel veilig.
De klassevertegenwoordiger.
Ooit wordt het geld waard. Maar, afsplitsingen. Ja, ik vond dat nieuws toch enigszins onverwacht komen. Want de dag ervoor, op Hemelvaartsdag, 's ochtends, kwam het bericht dat 3 man zich gingen afsplitsen van FVD. De dag ervoor, Sofie, hebben wij nog best wel wat lopen polsen. Jij hebt wat contacten ook binnen FVD. Ik in de wandelgangen nog even gekeken. En toen werd mij echt wel verzekerd van, nou ja, er is wel wat gaande. Dat hoorde ik ook al een beetje uit bronnen. Maar het is echt niet zo dat het nu ieder moment iets fout kan gaan.
Het was eigenlijk vanwege die posterrel. Hè?
Ja.
Met 5 mei bevrijdingsdag en 75 jaar vrijheid.
Ja. En toen werd mij echt bezorgd. Nee, het is niet zo dat er vandaag of morgen mensen gaan afsplitsen. We proberen het op te lossen. Dat is me echt gezegd.
Er is lang over gepraat, hoor ik ook. Ze hebben echt wel goede, lange gesprekken gehad. Nou, ik weet niet of het goede gesprekken waren.
Nou ja, toen s'avonds was natuurlijk dat incident bij in de Tweede Kamer. Hè, of eigenlijk die dag overdag dat Baudet moest verantwoorden aan de Kamer dat hij geen corona had. Daar speelde wij toch ook nog een kleine rol
in. En daar
in.
Bovendien nog een schouderklopje gaf aan een collega-Kamerlid.
Dat was even later nog, Jan Paternotte.
Van D66.
Ze waren bij Forum trouwens niet blij met een artikel dat wij op de site hadden geschreven op bnr.nl. Want we hadden meteen, nadat Baudet de pers te woord had gestaan in de hal, had ik meteen een stukje getikt op bnr.nl. Baudet was ziek, maar weigert zich te laten testen. Was ziek met coronaklachten.
Uh-huh.
Ja, dat is framing, kreeg ik meteen te horen. Nou ja.
Nou ja, er waren behoorlijk wat besmettingen binnen de fractie. Dus zo gek was dat natuurlijk
Want Baudet,
niet.
Voor de duidelijkheid, was dus ziek. Hij zegt zelf, ja, griep of coronagriep, dat maakt niet uit. Toen vroeg Agnes de Goede van RTL, vroeg hem, daar stond ik naast, van heeft u zich laten testen? Nee. Hebben andere mensen in uw omgeving zich wel laten testen? Ja. Waren die positief? Ja. Kortom, bij FVD is een wijnavondje geweest. Een wijnproeverij werd het buitenaf genoemd. Hij noemde het zelf, we dronken gewoon wat wijn op
Doen
de fractiekamer.
Ze vaker op de fractie. Je ziet ze ook soms met flessen door het gebouw, zie je ze lopen.
Ja, hoort bij de werkzaamheden, al dus Baudet. Nadenken, zitten.
Nee, ja, dat snap ik op zich wel. En dat wijn daarbij helpt, kan ik me voorstellen.
Nou ja, ik krijg hier alleen vieze koffie. Maar goed, blijkbaar kan dat dus ook met wijn.
Bij de Italië-podcast hebben ze wel altijd goede wijn. Misschien moeten wij daar ook
Dat is gewoon, dan moet je gewoon zelf organiseren. Ja, die wijn.
Dat met de auto hier. Maar goed, en dat is op 15 april geweest. En die avond.
Of waar je cognac?
Nee, ik heb er nog cognac op.
Een bel cognac. Volgende week.
Onze voorganger Jaap Jansen. Die ooit bij BNR, toen hij zijn allereerste bijdrage deed op BNR, daar was ik bij. Toen was ik nog co-host in de studio beneden.
Oh ja.
Toen kwam er een glas cognac de studio binnen. Nooit meer vergeten. Maar dat geheel terzijde.
Zo werkt het.
15 april dus was dat wijnproefavondje bij FVD. Maar wat dus interessant is dat Baudet ook niet meer weet hoeveel mensen daarbij aanwezig waren. Dus dat zullen er flink wat geweest zijn. Anders weet je dat toch nog wel.
Ja.
Staat er niks van bij.
Als er 2 mensen langskomen, wat de bedoeling is, normaal gesproken toch. Als je een gewoon sociaal evenementje hebt, mogen er 2 mensen komen.
Ja. Maar ik vond het wel een bewaarquote, want ik heb nog wel ergens opgeslagen dat bestandje. Ik denk, als ooit eens een keer Baudet zegt, wat gek dat iedereen geheugenverlies heeft hier op het Binnenhof. Nou,
meneer Baudet.
U wist niet eens hoeveel mensen er op een fractiekamer aanwezig waren.
Ja, bepaalde appjes kon hij zich ook niet zoveel van herinneren.
Nee, dat is. Nou jawel, maar daar wilde hij gewoon niks over zeggen. Nou ja, ach. Maar ja, dus die afsplitsing.
Ja, wat een toestand weer was dat. En vervolgens heeft dus Van Hagen zijn excuses aangeboden. Aan Jan Paternotte, dus namens. Dus eigenlijk omdat Baudet weer.
De regels overtrad?
De regels overtrad. Ze zijn altijd aan het knuffelen in de zaal.
Had Baudet dat zelf niet moeten doen? Dat is toch degene die eerst de regels overtrad, zich niet liet testen, toch kwam, die iemand schouderklopjes gaf, maar die deed dat niet.
Ja, en dat is ook iets waar Van Haga dus heel, heel boos over is, of wat hij eigenlijk waar een soort onbegrip bij hem jegens Baudet. Ik sprak hem gisteren even. Toen hij dus eruit was gestapt. Toen belde ik hem even op. En hij verwees eigenlijk naar een column van Thierry Baudet. Die kun je vinden op fvd.nl. Waarin hij zegt: ik ga nooit sorry zeggen. Nooit. Want dan erkennen we de morele macht van degene die het ophefframe creëren. En dan winnen zij. En daarom ga ik steeds de ophef aan. Er is altijd wat rond FVD. En daarom is het vaak niet leuk en niet prettig. En precies dat is ons werk, onze baan. Alleen dan doen we iets dat betekenis heeft. Dus FVD zal ophef zijn of zal niet zijn. Enjoy the ride. En het gaat ook even over
dus
de Tweede Wereldoorlog.
Het enige doel van die partij is het hebben van ophef.
Ja, hij zegt eigenlijk, wij zijn er om dus het taboes te doorbreken en om eigenlijk buiten het kartel, het rest van de Kamer vindt hij, te staan. En dan gewoon erop in te hakken. Wat hij eigenlijk dus ook weer doet met het overtreden van de coronaregels. Ze dragen geen mondkapje in de Tweede Kamer. Nou, daar is nu ook onrust van. Mag dat dan wel van de Tweede Kamer, van het presidium. Hij gaat er gewoon voor om de regels te breken. En dat is het bestaansrecht van zijn partij. Nou, Van Haga die zei, overtuiging van die manier van politiek bedrijven, en zeker als het gaat om de Tweede Wereldoorlog, hè, en die posterrel, ik kan daar niet in meegaan, zegt hij. Hier scheiden onze wegen.
Die kennen we van een andere partij.
Oh ja, die was van Sigrid Kaag. Dit was een brug te ver.
Wanneer is dit besloten, weet je dat?
Nee, ik weet niet precies wanneer het is besloten. Maar ik zag wel in het coronadebat, toen dat relletje over Thierry Baudet, die misschien corona zou hebben, uitbrak, zag ik een donderwolk op zijn gezicht. Ja. Je zag aan Wiebel van Haga dat hij toen al afscheid had genomen van zijn voorganger.
Ja, het leek er heel erg op dat het. Nou ja, jij zegt misschien zo een keer moest gebeuren. En in dat debat is misschien dan toch iets geknakt.
Ja.
Nou ja, ook omdat er gesprekken dus. Meerdere gesprekken zijn geweest. En ze daar dus echt niet uitkwamen.
Nou ja, wat ik natuurlijk afgelopen week. Wij hebben het op de redactie wel een paar keer over gehad. Over wat gebeurt er nu bij Forum. En toen hebben we het erover gehad dat wij wel al in de wandelgangen hoorden. Dat er uitgedaagd werd, hè, over en weer. Van hoe ver dat Baudet misschien wel een beetje probeerde. Om te kijken hoe ver kan hij gaan. Om toch even te laten zien: ik ben hier wel. Dit is mijn schip. Ik ben hier de kapitein. Nou, en hij heeft misschien nu dan net even één stapje te ver. Of misschien is Baudet wel blij mee. Dat kan ook nog.
Nee, hij is er verdrietig over, begrijp ik.
Ze dat zijn is wat hij in de verklaring gezegd heeft.
Allebei verdrietig over. Ja, en het is toch pijnlijk. Want Van Haga, die hadden ongeveer evenveel voorkeurstemmen. Ongeveer 2,5k. Dus 250.000 Van Haga, iets minder. Dat is de helft van zijn partij. Die hij kwijtraakt.
Eigenlijk. Dus wat is nou eigenlijk het nieuws deze week? Is het nieuws dat Van Haga voor zichzelf begonnen is? En dat is een populaire, succesvolle politicus tot nu toe. Die ook in tegenstelling tot Baudet in een debat nog wel iets bereikt, is mijn indruk. Of is het eigenlijk vooral dat Forum voor Democratie verzwakt is deze
Geen van
week?
Beide.
Allebei niet?
Het nieuws is dat de Tweede Kamer nog verder is versplinterd en daardoor nog minder goed werk kan doen.
Dat is ook waar.
Dat is eigenlijk het nieuws, toch?
Nou, het is wel zo dat Van Haga deed al het kamerwerk. Hè? Dus alle de moties, de inhoudelijke voorbereiding, alle debatten voor Baudet. Dus hij is wel degelijk een hele belangrijke pijler voor hem, hè, in het politieke handwerk geweest. En daarom is hij ook zo populair geworden. En dat is wel een groot verlies voor Baudet. Nu zal hij het zelf, of misschien gaat Freek Jansen voor hem. Ja. Het vuile werk opknappen, laat ik het zo maar zeggen.
Die heb ik van de week volgens mij in de Kamer gezien. Ik kan niet zeggen dat hij heel vertuigde, maar
nee, klopt.
Hij stond er wel.
Hij doet wel debatten ook al. Ja. Ja. Dus,
hij moet er nog een beetje in komen, geloof ik.
Ja, niet zo gek. Van Haga zit er al jaren.
Waarom ik denk dat het belangrijkste nieuws is. We hebben nu 18 fracties. Dat is nog geen record, hè, geloof ik. Maar
ik las er op Twitter dat het de derde keer in de geschiedenis is dat we 18 fracties hebben. Dus het is wel bijzonder, maar niet uniek.
Maar het is natuurlijk, als je het hebt over de Kamer moet beter in de kwaliteit worden. We hebben Rutte horen zeggen dat de kwaliteit van wetgeving omhoog moet. Dat de kwaliteit van het controleren omhoog moet. Maar dat ook de informatievoorziening van de Kamer beter gaat worden de komende tijd. Dat betekent dus ook dat de Kamer meer informatie gaat krijgen. Meer stukken om te lezen. En als je dan dus meer fracties hebt die ook nog een keer kleiner zijn. Daar kom je niet aan toe. Dat kan niet.
Ja, maar je kan hem ook andersom zeggen. Je kan ook zeggen, nou, voortaan krijgen ze gewoon de informatie waar ze om vragen. Als we even ervan uitgaan dat het echt waar is. Dus dan hoeven ze niet 2,5 jaar achter zo'n document aan te zeuren. Of voor ze eindelijk een keertje eerst de samenvatting krijgen. En dan de managementfase samenvatting. En dan de inhoudsopgave. En dan het hele document, maar wel zwart gelakt op essentiële stukken. En dan na een half jaar eindelijk alsnog het document als geheel. Wat trouwens al een tijdje op de redactie van RTL rondzwierf.
Nou, dat scheelt ook een hoop werk.
Dat zou toch het leven van al die Kamerleden weer makkelijker moeten maken dan.
Ja, maar de praktijk gaat zijn, we hebben het nu al gezien, we zien het nu met de ministerraad al.
Ja.
Even voor mij als journalist. Sofie, dat
en wij zijn ook maar met z'n twee. We zijn ook een tweemansfractie.
We zijn een tweemansfractie. De ministerraad nu, dan krijgen we het besluitenlijst krijgen we nu. Hè? Afgelopen donderdag, of woensdag, was de ministerraad, want vanwege het hemelvaartsweekend. Dan krijg je gewoon één klap, 8-9 mailtjes met zulke lappen tekst op je afgegooid. Dat is al veel meer informatie dan we ooit kregen. Maar dat moet allemaal verwerkt worden. Moet je allemaal lezen. Moet je kijken wat zit daarin. Waar moet ik op aanhaken. Dat moeten die Kamerleden ook. En tuurlijk. Er is ooit al een keer onderzoek geweest dat als je eigenlijk het Kamerwerk goed wil doen, dan moet je een fractie hebben van minimaal 11 mensen. Ja, we hebben nu weer een fractie die bestond uit acht.
Het zijn nu 5 geworden.
5 en 3.
Ja, maar ik hoor net dat het hogere doel daar ophef is. En dan heb je eigenlijk niet zoveel kennis nodig.
Ja, dat zou je voor hen
dus
misschien kunnen stellen.
Dus voor die partij maakt dat niet uit.
Correct. Maar ik heb ook nog wel gevraagd aan Van Hagen van hoe ga je dit nou doen? Want dan krijg je weer wat we bij Denk ook eerder zagen. Een halve medewerker. Je krijgt de helft van je spreektijd. Dus succes daarmee. Maar hij zei, ja, Sofie, ik heb dat al heel lang gedaan. Hij is natuurlijk heel lang.
Dat deed hij hiervoor ook eens eentje.
Aan het werk geweest als Van Hagen, ex-VVD. En daar maak ik me niet zo'n zorgen over. En daar gaat hij nu gewoon lekker mee door. En daar heeft hij ook best wel veel bekendheid mee verworven.
Moet hij eigenlijk niet ook gewoon naar Ja 21? Met z'n drietjes. Is dat niet heel erg logisch? Want
die drie passen denk ik niet bij Ja 21.
Maar ze willen wel allemaal hetzelfde.
Dat vraag ik me af.
Ja? Oh, de verkiezingsprogramma's van die twee partijen lijken verrassend veel op elkaar.
Ja, Van Hagen ziet zich wel meer als de ondernemerspartij. Hè? Dus die willen zijn voor al die mensen die een bedrijf hebben. En zijn er heel weinig van in Den Haag. Hè? Dat zijn natuurlijk vooral politici, ex-politiek medewerkers. En mensen uit de ambtenarij. En hij zegt tegen mij dat hij voorlopig... Hij zegt nooit, nooit. Maar we worden gebeld door de hoofdredactie. Iets met Mariette Hamer.
Hey Bram, we zitten in de opname van de podcast. Maar je zit er nu ook in, dus zeg het maar.
Oh ja, nee, ik wilde even weten wat ze vanmiddag gaan doen inderdaad. Maar jullie zitten lekker op te nemen, dus...
Maar wil je Mariette Hamer live op de radio of niet?
Ik twijfel. En dat wou ik even bespreken.
Nou, dat kunnen we misschien. Ja, wat...
Interessant, laat maar horen Bram.
Wat is de twijfel?
Nou, de twijfel is, dit is natuurlijk een volgend kleine stapje in een rituele dans. En die kunnen we allemaal een beetje uittekenen. Gaan we daar onze luisteraars blij mee maken? Of moeten we dat gewoon netjes in de nieuwsuitzendingen verwerken? Waarin we het gelijk kunnen voorzien van duiding en context.
Ja, kijk, ik verwacht niet heel veel nieuws naar wat ze al gezegd heeft woensdagavond. Dus leuk kijkje de keuken dit.
Ja.
Jullie weten jongens, knip mij er maar uit.
Ah,
nee, helaas kan het niet.
Helaas. Nou, we gaan er zo wel even over overleggen. En laten we zo wel even weten wat het geworden is.
Ja, of we doen weer een live podcast.
Oké. Hi.
Doei.
Hoi.
Ik zou voorstellen om het niet te doen. Ik denk namelijk dat Bram gelijk heeft. Ik denk dat het een beetje...
Rituele dans
is. En we hebben natuurlijk haar woensdag al gehoord. Dat zit ook in deze podcast.
Ja, wat zou je er nog willen vragen? Dat is dan de vraag. Kan zij iets gaan zeggen waardoor we verrast worden en overvallen worden? Maar dat zal toch haast niet.
Nee, dus ik stel voor dat we hem dat wij hem luisteren. Dat wij het voorzien van context voor de BNR-luisteraar. Ja, bij deze besloten?
Al dus besloten. Ja, ik ga er niet over, maar het lijkt mij een goed
klap
plan.
Erop.
Dus als je nu hiernaar luistert op BNR... Dan mis je nu een persconferentie, maar dan hoor je later uiteraard wel of je iets gemist hebt. Of
ja,
iets.
Die kan je wel weer terugkijken ergens online op YouTube of zo.
Ja, maar dus Forum voor Democratie. Oh ja, ik heb trouwens ook nog even met Den Haan gesproken. Die kwam ik ook nog tegen in de wandelgangen.
Van de fractie Den Haan, voormalig 50+.
Ja, want die verstopte zich vorige week. De vrouw die dus niet de 18e fractie regelde, want 50+ werd gewoon uit de Kamer gebonjourd. En ik moet het even rectificeren, want ik zei vorige week... Nou, vorige week zei ik dat zij haar doelgroep helemaal niet, haar die ouderen helemaal niet beter kan bedienen... door in de Kamer te blijven en zich af te splitsen. Want ja, zij verliest dan natuurlijk ook weer twee minuten spreektijd. En die ondersteuning van het personeel. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn.
Voor Van Haga wel of voor haar niet?
Ja.
Jeetje.
Zetelroof. Wat antwoordt u daarop?
Helemaal niks. Ik heb besloten om niet met de modder te gooien. En ik denk dat de waarheid over 50 plus echt wel een keertje boven tafel komt. Maar ik vind dat nooit zo chic. Dus,
krijgt bijna geen ondersteuning. De helft spreektijd. Dat gaat ook ten koste van uw achterban natuurlijk.
Ja, maar dat klopt niet helemaal. Dat is als je afsplitst. Maar 50 plus is nu niet meer in de Kamer. Dus dat betekent dat je gewoon dezelfde spreektijd houdt. En dat alles eigenlijk gelijk blijft. Dus dat betekent dat we evenveel tijd hebben als alle andere partijen. En dat dus ook het belang van ouderen goed over het voetlicht zou kunnen komen. Als je het goed vindt, ga ik nu even wat anders doen.
Nou, dat vinden we goed.
Ja, ze had niet zo heel erg veel zin om te praten over de zetelroof natuurlijk. Maar
je noemt het zetelroof, dat is framing, hè?
Ja, ik moet een beetje duwen, hè? Een beetje pesten met. Je wil ook niet echt praten over wat er nou is gebeurd. Anyway, ik ben wel benieuwd hoe dus nu Van Haga's partij gaat heten. Want eerder was het volgens mij de groep Van Haga.
Lid Van Haga was het.
En nu, maar het presidium bepaalt dan dus blijkbaar de naam van zijn nieuwe fractie. Of dat dan fractie Van Haga wordt of groep Van Haga. Nou ja.
Moeten we het nog hebben over het coronadebat eigenlijk verder inhoudelijk? Want daar is natuurlijk, we hebben heel eventjes het gehad over die de touch and go van Baudet met Paternotte. Maar is daar inhoudelijk eigenlijk? Je zei, ik ben in slaap gevallen bij
Jij kwam
jongen.
Van Dissel nog tegen, toch? In de wandelgang of na afloop van de technische briefing. En ik heb toch een beetje het idee dat we op een momentum terecht zijn gekomen. Hoewel, heel raar, vorige week hadden we het over code zwart nog. En nu opeens is er een soort van opluchting ontstaan rondom die hele ziekte?
Ja, we staan er goed voor. En we hebben Mark Rutte toch ook wel vrij duidelijk horen zeggen. We gaan het ook redden. Hè? Dus we doen nog een pauzeknop maandag inlassen voor die versoepelingen van 19 mei. Maar als je de cijfers nu bekijkt, gaan we dat redden. Dat heb ik aan Van Dissel voorgelegd. Van hoe groot is het risico nou? En ook, gaan we dit wel redden? Is het niet heel enorm gevaarlijk wat we nu doen? Hè? Nou ja, dan kom ooit bij hem natuurlijk ook wel slagen om de arm die altijd hoort bij een epidemioloog. Maar
pauzeknop.
Maar hij is toch wel optimistisch.
Nou, wij schatten in, hè, op grond van de modellering, dat als we kunnen bevestigen dat we in een dalend been van de uitbraak zitten, dat de risico's die we daarmee nemen, in de zin van dat het allemaal trager gaat, dat die gering zijn.
Nou zei Mark Rutte gisteren, dat dalend been, eigenlijk zitten we daar wel in. Hij zei, de kans dat we die pauzeknop echt moeten indrukken, die is klein. Bent u het met hem eens?
Nou ja, ik denk zien is geloven. Dus wij gaan er gewoon vrijdag naar kijken waar we precies staan. Ik heb wel vandaag laten zien dat als je de weekgemiddelde vergelijkt, hebben we al in ieder geval zo'n 20% afname zien. Dus dat is natuurlijk gewoon gunstig.
Wacht even, u zegt vrijdag, maar die pauzeknop is toch pas maandag?
Ja, maar goed, vrijdag gaan we met het OMT naar de epidemiologie kijken. Maandag wordt dan opnieuw gekeken. Ik bedoel, we beoordelen het elke week. Daar komt het eigenlijk op neer.
Uit de cijfers van de wegen, de verkeerscijfers in Nederland, bleek dat gisteren de drukste dinsdag sinds het begin van het jaar was op de Nederlandse wegen. Kortom, mensen zijn weer massaal op pad. Wat zegt zo'n signaal u?
Nou, dat is op zich, vind ik dat niet een gunstig signaal. Hè, want we moeten ons realiseren dat de voorspellingen die wij doen op grond van de modellen onderliggend een aantal aannames hebben. Een daarvan is dat de opvolging van de maatregelen die we niet versoepelen, dat die ongeveer gelijk blijven. Nou, als blijkt dat de wegbewegingen toenemen, en dat zien wij natuurlijk ook aan andere parameters, hè, dat weer ongeveer 75% van het verkeer op dat niveau weer zit ten opzichte van voor corona. Dan maak je je zorgen of men inderdaad nog wel zich realiseert dat er nog steeds geldt, werk thuis als het kan, omdat dat een deel van de besmettingen voorkomt. Hè, als we dat loslaten, de meer basisregels loslaten, ja, dan is de kans dat we zo'n mooie daling tegemoet gaan en ook de ziekenhuizen ontlasten, die wordt gewoon kleiner.
Want is dat ook niet een beetje de kern van het hele verhaal? Is dat als je nu versoepelt en je zegt, je mag naar de dierentuin, je mag naar een pretpark, je mag nu al 's ochtends je appeltaartje eten op het terras, dat mensen dan denken, ja, maar als dat kan, dan kan ik toch ook op kantoor aan het werk?
Ja, ik hoorde het u zeggen. Hè. Tegelijkertijd herhaal ik alleen maar dat het bestrijden van de uitbraak is het meest, de meest essentiële maatregelen zijn de basismaatregelen. De bronmaatregelen, de collectieve maatregelen die we doen. En dan nog individueel dingen als mondkapje. Maar bronmaatregel, blijf thuis bij klachten, laat je testen. Dat is natuurlijk gewoon het belangrijkste. Want daardoor isoleer je de infectie aan de bron. En alle andere maatregelen, afstand houden, de collectieve maatregelen, zijn eigenlijk bedoeld om de gevallen die daar toch doorheen slippen, om daar dan de schade van te voorkomen. Nou, zo zit daar een logica in en die moeten we vooral vasthouden.
We hadden het hier ook op woensdag over. Ja, woensdag was het, hè? Mm-hmm. In de podcast, in de reguliere afleveringen. En toen zei ik nog, ik hoor ineens een hele opgewekte toon bij Mark Rutte over alles wat met corona te maken heeft. En dat herkende ik een beetje van de laatste weken voor de verkiezingen. Toen was hij in campagnemodus en toen was het ineens niet, nou, misschien kan er volgende week iets, maar het wordt hartstikke mooi, maar met een pauzeknopje erbij. Ja. En dat gevoel, dat kreeg ik nu ook weer. Ik dacht, oh ja, wacht even, de man ligt onder vuur. Hij is bezig met zijn hersteltraject. Nou, hij heeft de Kamer deze week, heeft hij doorstaan. Hij is gewoon in campagnemodus, ja, om het volk weer voor zich te winnen.
Het komt er verdomd goed uit natuurlijk dat we in deze fase van die crisis zitten.
Want hij had ook weer nu kunnen zeggen natuurlijk, nou, volgende week maandag, dat zien we volgende week maandag wel. Ik ga u nog niks beloven. Maar dat zei hij niet. Hij zei, het komt wel goed.
Want we kregen 2 weken voor de verkiezingen kregen te horen. Ja, per 31 maart zouden de terrassen eventueel open kunnen.
Nou, precies, dat is een maand later optimisme. Dat heb ik nu ook weer een beetje. Denk, is dat iets wat, jij was een beetje sceptisch over woensdag. Maar Sophie zie ik meteen opveren bij die gedachte dat Rutte in campagnemodus zou kunnen zitten.
Ja, en ook wel interessant is dat inderdaad nu dat traject van dat toch gaan we eindelijk met die formatie beginnen. Gaan we eindelijk weer met z'n allen over vertrouwen en inhoud. Natuurlijk vooral inhoud praten. En dat valt dus samen met, ja, misschien wel het einde van in ieder geval de grootste coronacrisis die we hadden, of mm-hmm, de derde golf. Ja, dat komt ze natuurlijk verdomd goed uit.
Ja, maar ik vind het wel cynisch, omdat...
Zo kondigde ik hem woensdag ook aan. We gaan het hier vrijdag over hebben, want het is misschien iets te cynisch om het nu even in één zinnetje te doen.
Ik vind het wel heel cynisch. Rutte heeft ooit in de aanloop naar de verkiezingen tegen mij gezegd hierover. Denk je nou echt ben je nou echt zo cynisch dat je denkt dat het zo werkt? Dat heeft hij ooit tegen me. Dat was tijdens een vrijdagse persconferentie.
Tijdens een persconferentie, ja.
Ja. Op dit moment is het natuurlijk ook zo dat we aan alle kanten echt horen vanuit die maatschappelijke organisaties dat Nederland piept en kraakt. Jongeren die er aan onderdoor gaan, dat ze zo lang al binnen zitten, geen leuke dagjes uit hebben. We hebben aan de andere kant de burgemeesters die de druk enorm op blijven voeren richting het kabinet. Er moet meer ruimte in de buitenruimte zijn, want we kunnen het anders niet meer aan. Ook na het openen van die terrassen nog. Dus ik denk dat een zwaardere rol speelt dan dat die denkt, goh, ik moet het vertrouwen van het volk terugwinnen. Laat ik eens even wat pretparken en dierentuinen opengooien.
Nee, maar de toon die je daarbij gebruikt, daar zit natuurlijk wel.
Ja, natuurlijk. Ja.
En dat optimistische wat hij ineens uit wil stralen.
Ja, en ook belangrijk. Volgende week vrijdag verwachten we een persconferentie weer van de trojka, zoals Rutte ze noemt. Hè. De ministers van Economische Zaken.
De drie W's.
Ja, de drie W's. En dan zullen ze waarschijnlijk aankondigen dat de steun ook weer verder wordt verlengd. Dus voor wie het dan toch nog nodig zou hebben. Want sommige sectoren hebben het nog steeds heel erg zwaar. Denk ook festivals, evenementen, culturele sector. Na 1 juli. Doorbetalen, extra. Misschien ook de schulden. Moet een oplossing
ja,
voor
Rutte
komen.
Rutte heeft tegen mij gezegd, schuldenplan komt er. Ja.
Absoluut. En heel erg belangrijk. En dan vervolgens het herstelplan, inderdaad, eigenlijk het plan van Rutte, wat dan in die informatie met hamer, met mm-hmm, hulp van deze PvdA-dame, zal worden uitgevoerd. Want daar kan niemand nee tegen zeggen. Dat is gewoon politiek heel, heel goed voor Rutte en de VVD. En voor het vertrouwen in hem als leider en mogelijk in een toekomstig kabinet. Ja, het is toch niet cynisch? Het is gewoon zoals het is.
En Rutte zei daarover, omdat er nu dus geen coalitie is, gaan ze die drie ministers deze week nog breed consulteren, zoals hij dat noemde. Dus ze gaan alle partijen af in de Tweede Kamer. Dat is ook alweer een beetje een bestuurscultuur dingetje met de vraag, goh, dit zijn onze plannen. Hoe vinden jullie ervan? Wat
Wanneer
kunnen we er nog mee?
Niet leuk genoeg. Ja.
De vraag is, krijgen zij een uitgewerkt plan te zien met tekenen bij het kruisje, alsjeblieft? Of is er komende week nou echt dan nog debat en discussie die wij meekrijgen over...
Het debat is al aangevraagd door Gijs van Dijk van de PvdA. Dus er is ook een debat. En, er
maar dat
is
pas na de presentatie.
Wekenlang overlegd achter de schermen. Ook in de polder natuurlijk. Hè. Ja. Dat is weer de oude cultuur. Nee, maar goed, zo gaat dat. Dus er is al heel veel over gesproken. Tekenen bij het kruisje. Nou, dan vervolgens zie je wat we altijd zien ook bij het pensioenakkoord. Dan zag je Wouter Koolmees op zijn knietjes in de wandelgang van PvdA en GroenLinks. Bij de oppositie had hij steun nodig in de Eerste Kamer. En dan wij allemaal met camera's erachteraan. Niet echt corona-proof.
Jij ook met de camera?
Nou ja, ik tussen en die camera's en de microfoons en de hele nationale pers in zo'n hele smalle wandelgang in het gebouw van Koloniën, weet je wel, waar de oppositie zit. Of de linkse.
Maar dat
oppositie.
Gaat komende week, dat hele circus gaan we dus zien deze week.
Ja, dus wij gaan dus hobbelen zo achter die ministers aan. En Bas van het Woud en Hoekstra. Het wordt wel knus. Wel oppassen dus met afstand houden, want dat is lastig daar.
En uit Ondernemend Nederland hoor je dat schilderplan, daar zijn ze heel erg in geïnteresseerd. En wat natuurlijk... Het is misschien, dit is wel een beetje cynisch van mij, maar we hebben dit jaar een stukje nieuw president gezien. De overheid had wat mensen in de problemen gebracht. In de dat dingetje, hoe heet het ook alweer? Oh ja, de toeslagenaffaire.
Schandaal.
Toen zei de overheid ineens, we gaan schulden overnemen van mensen die door ons in de problemen zijn gekomen. Wat zegt het bedrijfsleven nu? Wij zijn door de overheid in de financiële problemen gekomen en hebben schulden opgebouwd.
Ja.
Gaat de overheid schulden overnemen of kwijtschelden van bedrijven?
Ja, en ik verwacht dat de uitkomst zou kunnen zijn... dat is een voorstel ook van de werkgevers... maak een fonds en stop daar al die schulden in. Een soort bad bank. En dat smeer je uit over 10, 20 jaar... en net zolang dat het eigenlijk ongeveer verdampt is, die schuld met inflatie. Zo'n soort oplossing zou eruit kunnen komen.
Ik vind het wel fijn dat we het over de inhoud hebben.
Zullen we het gewoon vanaf nu over de inhoud hebben, alsjeblieft?
Nou, we zijn al aan het eind van de podcast, dus laten we het vandaag niet meer over de inhoud hebben. Maar vanaf nu weer gewoon. Lekker!
Fijn.
Sophie van Leeuwen, Thomas van Groningen. Dank jullie wel allebei. Ik ben Mark Beekhuis, dit was Nieuwsroom Den Haag. Je kan altijd reageren en dat doen jullie vaak, dat is fijn. Nieuwsroom@bnr.nl of nieuwsroom@fd.nl. Tot volgende week.
Zouden ze dat echt kunnen, die politici? Alleen maar over de inhoud praten. Gewoon geen relletjes meer, geen afsplitsingen, geen gezeik.
Zullen we vanaf nu even bijhouden? Een bord maken met dagen sinds de laatste keer dat aan ons is gevraagd... overleeft ... dit debat?
Ja, we gaan gewoon zo'n whiteboard en dan gaan we turven.
Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting... de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster. Business Booster.